Gemeente, gasten en allen die met ons meeluisteren of meekijken. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. Dominee Baan is nog onderweg, wegens file, maar hij hoopt zo bij ons te komen. We beginnen nu met het zingen van Psalm 116, vers 1 en vers 7. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En wat er verder volgt in het zevende vers, benoemde u Psalm 116, vers 1 en vers 7. De schriftlezing deze avond zal zijn uit Romeinen 8, de versen 18 tot en met 30. We noemden u Romeinen 8, vers 18 tot en met 30. Maar doen we vooraf belijdenis met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En wat daar verder volgt, Psalm 93, vers 4, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen der geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden, de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing.
Ik begin met het votum en de zegengroet. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij verootmoedigen ons samen voor de Heere onze God in gemeenschappelijk gebed. Heere, u brengt ons vanavond, zij het wat mijzelf betreft, na veel verkeershinder, door ongevallen hier samen in uw huis. En wat is dat een zegen dat we hier nog ongeschonden en gezond, voor zover we dat weten, mogen zijn of nog in de gelegenheid zijn om vanavond mee te luisteren, mee te kijken op afstand. Wij bidden om een dankbaar hart vanwege uw zegenende en zorgende handen. Waar zoveel mensen in het verkeer hun weg gaan met een ander doel dan naar deze kerk of naar een huis van u te komen. En u brengt ons vanavond in uw woning. Mag het worden ervaren wat David eenmaal zong. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. We danken u dat u ondanks allerlei hinder toch deed samenkomen en dat u het woord vanavond, zo u geeft, nog laat verkondigen. En we bidden om de werking van uw heilige geest, die geest die in alle waarheid leidt, over wie we zo even in de schriftlezing gehoord hebben, die in ons bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Maar mag ook dat gebed, Heere, in de hemel klinken door die hemelse voorbidder aan 's Vaders rechterhand, de Heere Jezus Christus, die altijd leeft om voor zondaren te bidden. En zo vanavond, Heere, door het werk van uw geest en de verkondiging van het woord, een hart mogen worden geopend. Maar ook een hart van een van uw kinderen mocht het ons allen betreffen, o God, worden geleerd en onderwezen, mogen groeien en opwassen in dat allerheiligst geloof en in de kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Gedenk aan hen die u nog niet kennen. Heere, wilt u harten aan u verbinden, levens veranderen, onze levensweg ombuigen naar dat smalle pad dat naar het eeuwig leven leidt. Wij wandelen vanuit onszelf, van nature, op de brede weg die gaat naar het eeuwig verderf. Maar plant u, Heere, onze levensboom in die goede aarde. Wilt u er vruchten van geloof en bekering aan doen groeien. En dat uw grote naam omwille van ons niet werd gelasterd. Ook niet door ons ongeloof en ons onbekeerde bestaan. Maar vanavond de eer en de aanbidding zou mogen ontvangen. Mag in deze hofstad, Heere, het hof van de hemel laag hangen en de troon der genade worden bestormd. Help en sterk uw dienaar, opent u de waarheid voor ons aller hart en leven. Wilt u zelf in ons midden zijn, uit genade alleen, om de Heere Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 62 ter voorbereiding op de verkondiging, het eerste, het vierde en het achtste vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Het vierde vers, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gode stil. Tweemaal in deze berijmde, ook in de onberijmde psalm, wordt gesproken over het stil worden voor God. En dan in vers 8 wordt gesproken over het spreken van de Heere, wat tweemaal wordt gehoord. Tweemaal stil voor God, tweemaal horen van Gods spreken. We zingen met elkaar Psalm 62, daarvan de versen 1, 4 en 8. En de Heere God zegene u en de gaven voor hem en voor zijn dienst. gemeente, in Psalm 103 spreekt David in vers 17 over de goedertierenheid van de Heere. En hij betrekt dat op de genade van God in de levens van mensen. De goedertierenheid des Heeren. Dat betekent zoveel als Gods goedheid en dat verbonden aan genade. Gods gunst. Daar zit ook een element in van Gods liefde. Je zou kunnen zeggen Gods genegenheid. En zegt David, die is over degenen die hem vrezen. Die strekt de Heere als het ware uit over zijn kinderen. Vrezen van de Heere wordt hier betrokken op het dienen van God. Gewillig, met liefde, zonder tegenzin, niet onder dwang, maar rechtstreeks vanuit het hart. Degenen meervoud, de meerderen die God vrezen. En over hen, over hun leven, strekt de Heere zijn goedertierenheid uit. Die is over hen. Je zou het niet altijd zeggen wanneer je kijkt naar de ervaring en naar de verwikkelingen in het leven van zo iemand die God vreest. Jacob heeft gezegd, al deze dingen zijn tegen mij. En zijn zonen verweten dat ze zijn grijze, grauwe haren met droefheid naar het graf deden neerdalen. David heeft veel geklaagd, dezelfde man als die Psalm 103 gemaakt heeft. Hij zegt dat ik moet nog één van deze dagen omkomen in de handen van Saul, als hij vreest voor zijn leven. Of als zijn vijanden zeggen tegen hem, waar is nu je God? Job zit letterlijk op de puinhopen, op de mestvaalt van zijn bestaan. En zijn vrienden en bekenden zijn in duisternis. Jeremia klaagt, ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede, de slaande hand van Gods verbolgenheid. Als hij zit op de restanten van dat wat Jeruzalem geweest is. En de Heere Jezus zegt het zelf tegen zijn discipelen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar dan toch de goedertierenheid van de Heere. En sterker nog, die is er al altijd en die blijft er eeuwig. Die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja, gemeente. Want zelfs als er teleurstellingen zijn. Als er tegenkantingen, tegenwerpingen, tegenspoed komen. Dan blijft Gods trouw dezelfde. Want al deze dingen werken mee ten goede. We gaan daar samen vanavond op letten en bij stilstaan. En hoort het woord van onze God uit Romeinen 8, de versen 28 tot en met 30. Romeinen 8, waarvan het 28ste tot en met het 30ste vers. En ik lees die met u aan de hand van het thema boven preken, boven deze tekstwoorden en de punten daaraan verbonden. Het thema luidt de gemeente van Christus. En we hebben als aandachtspunten een drietal vragen dat een antwoord ontvangt. Vanuit de tekst. De eerste vraag is, eerste hoofdgedachte ook, wat is die gemeente? En dan staat er in vers 28a, degene die God lief hebben, en vers 28b, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wat is die gemeente? Een tweede vraag, wat troost die gemeente? Paulus zegt, of hij schrijft, en wij weten dat alle dingen hun medewerken tot het goede. Dat troost die gemeente. En drie, wat heeft, wat bezit die gemeente? De vrucht van vijf dingen die worden genoemd in vers 8 en 29. Vers 29 en 30. Allereerst, hij heeft hen tevoren gekend. Twee, hij heeft hen tevoren verordineerd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, omdat hij, de Heere Jezus, de eerstgeborene zij onder veel broeders. En natuurlijk ook zusters. 3, die hij tevoren verordineerd heeft, wordt telkens weer aan elkaar verbonden. Deze heeft hij ook geroepen. 4, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En 5, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus dat heeft die gemeente. De gemeente van Christus, ofwel Gods kinderen, Gods volk, Gods kudde. Wat is die gemeente? Wat troost die gemeente? En 3, wat heeft die gemeente? Gemeente, u, jullie, jongens en meisjes, hebben allemaal wel eens van dogmatiek gehoord. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat er op een catechisatie wordt behandeld. De leer, die wordt samengevat en dat noemen we dan de dogmatiek. Je hebt allerlei dogmatieken. Denk aan de dogmatiek van de grondlegger van ons kerkverband, dominee G.H. Kersten. Denk aan de dogmatiek van J.H. Bavink. Wat moeilijker, maar ook zeer schriftuurlijk, of H. Berghof. Denk ook aan boeken die niet direct een dogmatiek worden genoemd, maar het eigenlijk wel zijn als de redelijke godsdienst van Brakel, de institutie van Calvijn, de viervoudige staat van Thomas Boston en wat meer. En wat iets meer zijn. Als je zo'n boek leest, en ik hoop dat u dat ook doet, dan is dat verre van saai wat vaak wordt gezegd. Of van dor of droog. Want een goede dogmatiek gemeente behandelt niet alleen de leer, maar ook de vrucht daarvan. Wat heb je eraan? Wat betekent dat voor u? Wat werkt dat uit in je leven? Nu heb ik nog wel eens wat dogmatieken vergeleken op bepaalde punten. Als je ergens les over geeft of ergens over preekt of een lezing houdt of wat dan ook. Maar dan is er niet één dogmatiek qua inhoud en opbouw gelijk. Het is allemaal altijd weer anders. De een heeft een andere volgorde dan de ander, hoewel de meeste dingen op hoofdpunten in een gereformeerde christelijke bijbelse dogmatiek allemaal wel terugkomen. Ze spreken elkaar op onderdelen ook nog wel eens tegen. Soms op hele kleine punten waarvan je zegt dat is niet zo belangrijk. Dat betreft middelmatige zaken. Soms als het gaat over de heilsorde. De ene oudvader of theoloog is de andere niet. En zelfs wanneer je Calvijn en Luther vergelijkt in hun leer en wat ze erover gezegd hebben, zijn er nogal eens verschillen. We moeten dan ook nooit partij kiezen voor de een en dus helemaal tegen de ander en die ander veroordelen. Of iemand veroordelen die dat net wat anders ziet. Er zijn altijd mensen die zeggen als dat in de dogmatiek van dominee Kersten staat, is dat boven alle twijfel verheven. En al het andere moet zich daarna voegen of andersom, zo ligt dat niet. Want we zijn allemaal mens, ook de knapste theologen. Denk eens aan Luther, die bijvoorbeeld leerde dat de biecht een sacrament was. Natuurlijk niet dat de zonden kunnen worden vergeven door een priester maar, of door een predikant, maar Luther ging daar wel heel ver in, enzovoorts. En waarom zeg ik dat? Wel, gemeente, de Romeinenbrief is samen met de twee brieven aan de Corinthiërs en de brief aan de Galaten, als het ware een dogmatische hoofdbrief. Hoofdbrief, omdat deze van groot belang is wat betreft de leer van het Nieuwe Testament. Theologische opleidingen, ook op onze theologische school of een universiteit of waar u dan ook theologie mag studeren of een cursus volgen, heb je ook vaak het vak Nieuwe Testament. En dat wordt vaak zo ingekleurd, dat wordt veelal ingekleurd, vooral door de brieven van Paulus die ik zo even noemde. Die vormen de ruggengraat van het nieuwtestamentische theologische gedachtegoed. En zeker de brief die vanavond voor ons ligt. Paulus' brief aan de Romeinen. En daarin vindt u geen onderlinge tegenstellingen of dingen die elkaar tegenspreken, want al de schrift, ook dit woord, is van God ingegeven. En nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot weerlegging, tot vermaning, die in de godzaligheid is. We kunnen dan dus ook ten volle aan op de waarheid van wat hier in de Romeinenbrief staat. En moeten dat ook vanavond uitermate serieus nemen. Dat geldt voor heel de Bijbel. Maar zeker gemeente, wanneer het in dit verband gaat over hoe de leer van de waarheid is, wat Paulus daarover schrijft, wat God daarover zegt. En dan is dat geen dorre, droge opsomming van een aantal leerstellige waarheden, waarvan je zegt het klopt allemaal als een bus. Nee, gemeente, Paulus laat het doorgloeid worden, doorgloed zijn van het leven met God, wat hieruit opkomt. Dus niet andersom. Wat iemand een keer zei, ik heb dat zo ervaren, dus daarom leg ik die tekst op die manier uit. Enzovoorts. Maar het leven van de christen, van de gemeente van Christus, komt hieruit op en wordt hierop gegrond. En nu is natuurlijk de vraag of dat voor jou en voor u en voor mij ook zo geldt. Mag u zich herkennen in hetgeen Paulus hier door de Heilige Geest geïnspireerd of ingegeven heeft opgeschreven? Trouwens, het adres van de gemeente aan wie hij deze brief richt is toch wel heel duidelijk. De gemeente die te Rome is, zo leest u in het eerste hoofdstuk. Allen die te Rome zijn. Al die mensen daar in Rome en vooral die gemeente daar in Rome, die toch wel grote gemeenten, worden bedoeld en aangeschreven. In ieder geval, ze krijgen allemaal een brief. Maar Paulus richt zich dan vooral, zo blijkt wel uit 1 vers 7, op de geliefden van God, de geroepen heiligen, die hij toewenst, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Je zou daar gemeente wel een amen achter kunnen plaatsen. Een heilwens of een heilbede, een zegengroet. Ik ga verder voorbij aan wat er in de eerste hoofdstukken staat, heel kort samengevat, ellende, hoofdstuk 1, 2 en 3. Verlossing, hoofdstuk 3, een gedeelte van 4, 5. En dankbaarheid, begint eigenlijk al in hoofdstuk 5 en dan helemaal door. En als we dan aankomen in hoofdstuk 8, is zeker het gedeelte wat begint met onze tekst een zegenlied. Een victoriezang, een overwinningszang. Van wie? Van degene die Paulus samenvat met dat ene woordje, dat persoonlijk naamwoord in het meervoud, wij. En wij weten. Waar heeft het over gehad? Over het zalig geworden zijn in hoop, vers 24. Over het hopen met lijdzaamheid van hetgeen wat na dit leven komt, vers 25. Troostvolle. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Over de Heilige Geest die de harten doorzoekt. Die weet wat er leeft in je hart. En die in het hart van een kind van God, van een gelovige, naar God toe bidt voor de heiligen. Dat allemaal, zegt Paulus, is de ervaring. Dan kom ik bij een ander woord. Naast dogmatiek heb je dus ook ervaring of de bevinding van de heiligen. Wat in het hart persoonlijk wordt doorgemaakt. En nogmaals gemeente gezegd, dat is gegrond op het woord van God. En wij weten, er valt nog meer over die mensen te zeggen, zegt Paulus. En hij zegt dat met een bepaalde claim. We weten het. Je hebt als mensen die claimen iets te weten. En dan kun je al gauw denken, nou ja, dat is nogal een stukje hoogmoed. Of het kan uit hoogmoed voortkomen. Of kan eigen wijsheid zijn. Of tot vernedering van iemand anders. Ik ga geen politieke reden houden of allerlei statements maken. Maar ook in Nederland, ook in deze stad waar het land geregeerd wordt, denken mensen vaak zoveel dingen te weten. En het valt heel anders uit. Of het blijkt toch anders te zijn. Wat bedoelt Paulus nu? Is dat alleen maar iets wat in zijn hoofd zit? Cognitieve wijsheid noemen we dat. Iets wat je weet, wat je leren kunt, waar je verstand van hebt, waar je in oefent en traint. Ook, Paulus heeft niet voor niets bijna 15 jaren aan de voeten van, laat ik maar zeggen, de hoogleraar Gamaliel gezeten. En daar had hij heel veel geleerd, jongens en meisjes, heel veel kennis opgedaan van de Bijbel. Maar één ding leerde hij daar niet. En dat lag nog meer aan Paulus dan aan Gamaliel, denk ik. Maar één ding leerde hij niet. Dat was het werk van de Heere Christus. En de zaligheid uit God. Daar was hij steken blind voor. Ik ben bezig in de gemeente die ik dienen mag met een serie over Paulus. Zomaar wat fragmenten van hem. En het begon met Paulus, ja, hoe hij was opgevoed. En toen ging het over Paulus die fariseer. En vanmorgen over Paulus die de gemeente van God vervolgde. En zojuist vanmiddag over Paulus bekeringen. En dat is gemeente alles wat God hem leert. Maar een fariseer, een vijand van God. Een moordenaar, letterlijk ook. En wij weten, de Heere kwam in zijn hart. God veranderde, vernieuwde zijn leven. En ik ga niet zeggen, Paulus werd dom. Want als God je bekeert, hoef je niet dom te worden. Uw vorige leraar, overleden dominee de Gier, heeft daar heel veel over gezegd. En heel vaak op gewezen. En hij waarschuwde zo vaak voor mensen die zeiden, hoe dommer, hoe godzaliger, u hoort het hem misschien wel zeggen. Zo niet. Maar je gaat wel leren dat we met al onze wijsheid, wat Paulus schrijft in de brief aan de gemeente van Korinthe, maar dwaasheid bij God zijn. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God. Brak er een tijd in jou of uw leven aan dat je het niet meer wist. Dat je zei, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe moet het toch verder? Want onze kennis van het hoofd, hoe belangrijk en vruchtbaar het ook zijn kan. En hoe het ook gezegend kan worden door de Heilige Geest, is op zich te kort om de Heere te ontmoeten. En laat het u vanavond ook maar troosten. Als je het niet allemaal zo goed weet. En ook niet allemaal zo goed kunt verwoorden. En ook je geestelijk leven niet zo goed kunt uitleggen. Het gaat om deze geloofswetenschap. Een geheiligde kennis. En dan spreekt Paulus over degenen die God liefhebben. Je kunt ze benoemen als het volk van God. Samen het volk van de Heere. De gelovigen, ik vind dat altijd een van de mooiste benamingen. Of Gods kinderen. De ranken van de wijnstok. Degenen die in dit leven met God mogen wandelen. Doet u dat? Doe jij dat al, jongens of meisjes? Doen wij dat? Wandelen wij met God als Noach? Hij wandelde met God. En de Heere nam hem weg, maar het was eigenlijk niet erg, want hij ging naar de hemel. Henoch. God nam hem op in zijn heerlijkheid. En ziel en lichaam, God nam hem weg. Hij werd niet meer gevonden. Of David, een man naar het hart van God. God heb ik lief, zingt hij in Psalm 116. Dat is nu net wat hier staat. Degenen die van God zijn, zijn volk, daarvoor geldt, voor hen geldt, die God lief hebben, die God aan het lief hebben zijn. We kunnen allerlei kenmerken van de genade vanavond opnoemen. Geloof, hoop, vertrouwen, barmhartigheid ook naar anderen toe, kennis van verlorenheid van God en van Christus, haten van de zonde, een ontvluchten van de wereld en zich toewenden naar God. Vergeving van zonden, heiliging van het leven. En eenmaal de heerlijkheid die hun op aarde al wacht. Allemaal waar. En allemaal onmisbaar. Maar gemeente Paulus noemt vanavond een heel eenvoudig kenmerk van genade. En niet dat je in de kenmerken mag blijven steken, zo van, dan zit dat wel goed. Maar iets wat Gods kinderen kenschetst. Wat hen kenmerkt. Zij, meervoud, hebben God lief. Wanneer je vraagt vanavond aan Petrus naar de verloochening. Jezus deed het. Petrus, hebt gij mij lief? En dan aarzelt hij wat. En dan geeft hij een antwoord. Dan komt er nog een vraag. Nog een diepere vorm van liefhebben. En dan komt er nog een derde vraag. Nog weer wat dieper. Nog weer wat meer verbonden aan mij. Hebt gij mij lief? En het antwoord luidt dit. Het is net alsof Petrus deze woorden al kende. Heere, ge weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb, die God lief hebben. Toen ik deze preek gehouden had als een voorbereidingspreek enkele weken terug in Rotterdam-Zuidwijk, zei mijn vrouw thuis, misschien had je wat meer over dat liefhebben moeten zeggen, wat dat woord betekent. Ik had dat wel gedaan, maar wat meer uitwerken. Aan de ene kant had ze gelijk, aan de andere kant, gemeente, het valt heel moeilijk onder woorden te brengen, dat voelt u wel, hè. Wat is het nu dat je een ander lief hebt, dat je God lief hebben mag? Heel je hart gaat naar die ander, heel je hart gaat naar de ander uit. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen, zingt de dichter in Psalm 119. En hij voegt er nog aan toe, ai neig mijn hart en vurige zielsverlangen, o Heere, naar uw getuigenis alleen. De Bijbel zegt, de liefhebbers van de Heere haten het kwade. Gods woord zegt, ze vermaken zich in de inzettingen van de Heere. Zijn inzettingen zijn hun gezangen geweest, ter plaatse van hun vreemdelingschappen. Het Hooglied zegt, degene bij wie die liefde functioneert, die roepen het uit, mijn liefst is blank en rood, en hij draagt de banier boven 10.000. Het is eigenlijk alles, gemeente, behalve het haten van God. Het is alles behalve het doen van de zonde, hoewel dat er altijd mee gepaard gaat. Het is alles dan het verlaten van God. Het is hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Als ik u vanavond vraag wat is er in je leven allemaal gebeurd, dan moet je misschien wel even nadenken. Sommige dingen zijn we weer vergeten. Ik heb het nu over het geestelijk leven. Sommige teksten die God sprak, die vervagen weer. Soms verdwijnt het geheugen, dat kan ook. En als ik u vanavond zeg, wilt u het allemaal heel netjes verwoorden, dan wordt dat misschien nog wel moeilijker. Ik denk even aan het feit dat je voor een curatorium komt bijvoorbeeld. Wat is dat lastig om te verwoorden wat er leeft in je hart of een huisbezoek. Maar weet je wat Paulus zegt? We hebben God lief. Daar ligt nu de basis, de grond van heel dat hart van deze gelovigen. Hij zegt er nog wat bij. Het eerste punt is het langste punt in dit geval. Hij zegt namelijk degenen, dus hij legt het nog wat nader uit, die naar zijn Gods voornemen geroepen zijn. Twee woordjes hier verwijzen ons naar Gods verkiezende liefde. Het woordje naar wil zeggen er is een keus gemaakt, naar, overeenkomstig de keus van God, en het woord voornemen. God nam zich wat voor, om zondaren, degene die hier worden aangesproken, worden bedoeld, om zondaren te verkiezen. En niet zomaar verkiezen dat de namen werden genoemd of waren bekendgemaakt bij God, dat ook, maar verkiezen om te roepen. Naar zijn voornemen geroepen. Daar in de eeuwigheid riep God hun namen. Wat een evangelie. Want als de dichter Ethan zingt, het is door u alleen. En we zeggen het vaak zo klakkeloos. Om het eeuwige welbehagen. Of het woordje welbehagen. Dan wijst dat op het evangelie bij God vandaan. De Bijbel spreekt ook wel over de rommeling van Gods ingewanden. Het bewogen zijn van het innerlijk van God. Dat is evangelie, lieve mensen vanavond. Die God lief hebben, die doen dat omdat de Heere hen eeuwig heeft lief gehad. Ik heb u lief gehad met eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken naar mij toe met goedertierenheid. Jacob heb ik lief gehad. We hebben hem lief, zegt dat Jacobs volk, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En dat is geen willekeur, maar goddelijke bewogenheid. We gaan daarvan zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En wat volgt uit Psalm 56, het zesde vers. Wat is die gemeente nu? Twee, wat troost die gemeente? Toen ik vanavond hier naartoe reed en het al aan zag komen op mijn telefoon, op de navigatie, dat het fout zou gaan, of fout, maar dat je behoorlijk te laat hier zou zijn, probeerde ik stilstaand een telefoonnummer op te zoeken. En dat ging ook wel goed. En ik vond het ook, maar er was nog niemand in de kerk althans. Het was 6:30. En gelukkig werd die telefoon later opgepakt. Maar stel je voor, gemeente, als het inderdaad 7:30 geworden zou zijn dat ik hier was, wat de telefoon ook aangaf, door dat ongeluk van 4 auto's aan de kant van de weg. En door een tunnel die op een gegeven ogenblik ook nog een keer afgesloten was. En u had dat niet geweten. Ja, dan zit je zelf met onrust in de kerk en ik zelf met onrust in de auto. En het gaf mij, dat is maar een heel klein voorbeeld, wat verlichting, troost of hoe je het maar noemen wilt, wat opluchting, dat ik mijn verhaal kon doen voor een van de broeders dat ik wat later kwam. Dan weet je waar je aan toe bent. Dat is maar een heel onbetekenend voorbeeld wat vervaagt bij allerlei moeilijkheden in het leven. Wij willen als mensen zo vaak weten waar wij aan toe zijn en in zekere zin mag dat ook. Want heel het leven, gemeente, is daaromheen opgebouwd, het sociale leven. Maar tegelijkertijd zegt de Heer hier, eigenlijk hoef je dat helemaal niet te weten. Het gaat er niet zozeer om dat je precies weet hoe je levenspad verloopt, en wat er allemaal gebeurt, of juist ook niet. Maar het gaat erover dat degenen die God lief hebben, die naar zijn voornemen zijn geroepen, alle dingen moeten meewerken ten goede. Staat dat er? Kijk eens goed in je Bijbel. Ik moet eerlijk zeggen dat ook heel vaak te hebben gezegd. En gehoord of gelezen. Alle dingen moeten meewerken ten goede. Stukje dwang. Tegen mijn zin in. Nee, staat hier alle dingen werken mee ten goede. Paulus zegt dat is vanzelfsprekend. Dat ligt in dat goddelijke plan en dat werkt de Heer in het leven van zijn kinderen ook uit. Dat alles wat er gebeurt, alle dingen, vul maar letterlijk alle dingen in, een bepaald doel moeten dienen. En wat is dat doel? Gemeente, dat is niet het doel van de zonde. Dat dienen wij vanuit onszelf. En we hebben God ook van nature niet lief. We zijn haters van God, zegt Paulus. En we zijn elkaar aan het haten. Het doel van de zonde, dat staat op het netvlies van de mens zonder God. Of je nu vroom bent, of midden in de wereld leeft. Maar het doel wat hier wordt beoogd is het goede. Ten goede, tot het goede. Wat is dat goede dan? Paulus heeft het hier toch over de genade van God. Het leven met de Heere. Het hier op aarde bij tijden en in beginsel verheugd zijn in God. En straks hiernamaals zonder beperking en eeuwig en volkomen de Heere dienen, bejubelen en vrezen, eren. Daar gaat het over. Dat is het goede. En zo, gemeente, zo min als onze zondige daden dat goede dienen, dat kan niet, want met een zonde kun je uiteindelijk niet het goede beogen. Zo min als dat mogelijk is, zo min is het mogelijk, zegt de Heer hier, als hij degenen die hem liefhebben ook geroepen heeft en voor het oog plaatst van het woord van God, zo onmogelijk is het dat er in hun leven maar iets gebeurt wat dat goede eigenlijk wegneemt of tegenhoudt. Zeker, door de zonde komt er scheiding tussen God en ons. Jesaja zegt het, het zijn onze ongerechtigheden, Heere, die scheiding maken tussen u en ons en onze ziel. Dan droogt het hart weer zo uit. Dan laten we Jezus zoals een plaats. Dan wordt het werk van de Heilige Geest soms wel wat uitgeblust. In plaats van aangewakkerd. Dan is die hartelijke hoop en dat hartelijk vertrouwen op de toekomst vaak zo verminderd geworden. Dan raakt de vrijmoedigheid weg. Dan durf je God eigenlijk bijna niet meer onder ogen te komen. Dan zeg je, Heere, hoe ben ik op dit moment toch? Maar als nu al die dingen in het licht worden geplaatst van wat God gedaan heeft, dan werken deze alle mee ten goede. Alle dingen, voorspoed, maar vooral hier tegenspoed. Want Paulus plaatst het in het karakter van de verdrukkingen. Niet voor niets schrijft hij later in dit hoofdstuk, wie zal beschuldiging tegen de uitverkorenen van God inbrengen? Wie zal hen verdoemen, dat wil zeggen straffen? En denk eens aan die verdrukking waarover hij spreekt met de woorden van vervolging, gevaar, naaktheid, benauwdheid, honger, zwaard, aanwezige dingen of dingen die nog komen zullen. Hoogte, niet wat vanuit de hoogte op mij valt, of wat vanuit de diepte van de hel, vanuit de diepte van de Satan, wordt daarmee bedoeld, naar mij toekomt. Engelen, verkeerde engelen, overheden, machten, dood, teleurstelling in het leven. Zijn dat gemeente niet alle dingen die hij hier bedoelt? Dacht het wel. En dan mag u in uw leven, of jij, ik, allerlei dingen gaan invullen. Je zou bijna denken, gemeente, dat sommige dingen meewerken tot het goede. En meewerken betekent eigenlijk een soort coöperatie, samen dat goede zoeken of bevorderen, die richting uitgaan. En dat andere dingen, al die verkeerde dingen, dat zal alleen maar tegenwerken. Want door de zonde raakt God uit het oog. En door de zorgen kan ik zo hopeloos en moedeloos worden dat ik de Heer niet meer nodig heb. Dat kan ook nog. En door teleurstellingen in het leven kan ik de Heer ter verantwoording gaan roepen en het oneens zijn met Gods weg en wil. En de onvrede aanwakkeren in mijn hart. Al deze dingen werken die nu echt mee ten goede. Word ik daar nu echt door getroost? Jacob zegt toch, al deze dingen zijn tegen mij. Mag ik eens drie dingen noemen? Ze beginnen alle drie met een Z. Zorgen van het leven. Alles wat je hart bezwaart, gelovigen in Rome, dat werkt uiteindelijk mee ten goede. Ik leg zo nog even kort uit wat dat meewerken dan inhoudt. Maar dat brengt je de goede richting uit. Dat drijft je naar de goede plaats. Ziekten waaraan verbonden de dood. Want ziekten en het sterven brengt de gelovigen, als het goed is, alleen maar dichter bij hun koning. Trouwens, die onze krankheden kent en liefderijk geneest, die onze ziekten en krankheden, zegt Jesaja, op zich genomen heeft, die aan het kruis van God verlaten is gestorven, die de dood ingegaan is, de Heere Jezus Christus, werkt dat niet mee tot het goede? Zorgen, ziekten, en weet je wat nu nog erger is? Wat is nu erger dan de dood, zegt u? Zonden. Moeten die nu ook meewerken tot het goede? Ik zeg niet dat ze moeten, want dat staat er niet, hè? Meewerken ten goede. Dan zou je God de schuld ervan kunnen geven. Maar uiteindelijk, zegt Paulus, achteraf bekeken, werken zij toch mee ten goede. De Heere verbiedt de zonden en verbergt zijn aangezicht, maar ze krijgen een plaats, zegt Paulus, in dat goddelijke raadsplan, zonder dat de Heere de zonde heeft veroorzaakt en gewild en heeft aangestoken. Want die zonden, als het goed is, brengen mij toch, met alle scheiding die weer valt tussen God en mijn hart, terug bij Jezus. En doen me zijn bloed benodigen. En doen me hem aanroepen als een verloren zondaar. O God, wees mij de zondaar genadig. En wat is dat meewerken dan? Dat maakt me meer afhankelijk van God. Dat doet me de Heere nog meer liefhebben. Als hij mijn schuld vergeeft en mijn krankheden wegneemt en liefderijk geneest. Dat doet mij met nog veel meer verwondering zeggen, o God, wat bent u een genadig, barmhartig God die ik vanuit de grond van mijn hart hartelijk lief heb. Wanneer had David de Heer het liefste? Zonder die zonde goed te praten. Zelfs nog zonder te zeggen dat heeft allemaal zo moeten gebeuren, het is nog beter nu. Nee, dat niet. Maar het werkt wel mee ten goede wanneer hij uit de verbrokenheid van de belijdenis van zijn schuld en verlorenheid, Psalm 51 bijvoorbeeld, zeggen mag. Dan vindt geen onze offerande lust waarmee we u, Heren, naar het heilig recht vereren door het bloed van Christus. Werkt dat nu echt allemaal mee ten goede? Kunt u een voorbeeld opnoemen, zegt iemand. Zeker. Jozef. Zijn broers hebben hem verkocht naar Egypte. Het is allemaal tegen hem en vader Jacob leidt eronder. Ze willen van hem af, die meesterdromer en verklikker. En dat bevoorrechte kind van vader, op wie ze jaloers waren. En dan komt hij in Egypte door alle zonden heen en door alle zorgen heen, ook dat nog een keer. En laat maar zeggen, door de ziekte van Jacob heen, want die man die gaat ook naar het einde van zijn leven toe. En dan zegt hij, gij lieden wel, hebt al deze dingen ten kwade voor mij gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. En dat om een groot volk in het leven te houden. Werken die dingen niet mee ten goede in Jozefs leven? En dat in het leven van Petrus. Als hij 3 maal liegt en 2 maal een mijneed aflegt en 1 maal vloekt. En Jezus hem dan enkele dag weer opzoekt. Petrus, heb je mij lief? Moet dat nu meewerken tot het goede? Jezus verloochend, zijn heiland afgezworen. Zich met vloeken en zweren bezondigd voor God? Zeker. Och, de Heere Christus had er diep verdriet over. Maar uiteindelijk werkt het mee tot het goede. U weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. O, zegt iemand. En dat heb ik vaak genoeg gehoord in mijn ambtelijk leven. Dan doe ik de zonde maar, want ja, het moet toch allemaal meewerken. Ja, dat moet, dat staat er aan het moet. Nee, het moet niet. Zouden we de zonde doen, zegt Paulus, omdat de genade te meerder worden, dat zij verre. Wat vrucht had gij toen van die dingen waarover ge u nu schaamt? Het einde ervan is de dood. Maar door deze heilige mystiek, door deze heilige tegenstrijdigheid, werken deze dingen mee tot het goede. We gaan ervan zingen. Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Psalm 119, het 25ste vers. is die gemeente, wat troost die gemeente en wat heeft die gemeente. Want, het woordje want heeft dus betrekking op wat er dan vooraf gaat. Hij heeft ze geroepen naar zijn voornemen, zegt Paulus. Want, dus voornemen, verkiezing en roeping worden aan elkaar verbonden en dat legt hij nu uit. Wat God doet, dat wordt ook in de tijd werkelijkheid. Want die hij tevoren heeft gekend. Voordat de wereld kwam, heeft de Heere hen uitverkoren. En dan wel in het woord gekend. Dat is nog wat rijker dan uitverkoren. Want in uitverkiezing gemeente op zichzelf zit nog niet direct, ja wel in hoe we het uitleggen en hoe dat in de Bijbel een plaats krijgt. Maar het woordje uitverkiezen zelf heeft nog niet direct een positief iets. Maar het woordje kennen in de Bijbel, vooral ook in het Oude Testament, maar ook hier, dat drukt een relatie aan. Je kunt iemand verkiezen tot een bepaald werk wat hij helemaal niet wil. In zekere zin is het niet verkiezen, de verwerping ook een verkiezen. Tot het verderf, hoe moeilijk dat ook te begrijpen is. Onze vaderen zijn daar wel zeer terughoudend in geweest overigens. En spreken dan nog eerder over het laten in de zonden dan dat ze dat heel erg benadrukken. Maar het is wel de keerzijde van de verkiezing natuurlijk. Daar komen we niet omheen. Daar kunnen we niet omheen. Maar nu staat hier gekend in liefde, met bewogenheid, met genegenheid. En dan ook gekend als zondaren. Zegt David het niet in Psalm 103, waar ik mee begon. Hij weet, ook iets van dat kennen in, wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Zulke zondaren, zegt Paulus, die toen nog niet eens geboren waren, die nog moesten worden geschapen, die nog volmaakt op aarde zouden leven, zonder zonden, die nog zouden gaan zondigen. Die nog het paradijs werden uitgedreven. Zulke vloekwaardige en doenwaardige zondaren heeft hij gekend. Wat is dat een wonderlijk, een ontroerend evangelie. Tevoren gekend. Twee, tevoren verordineerd. Verordineerd tot, staat erbij, of om aan het beeld van de Zoon van God gelijk te zijn. Verordineerd om net als de Heere Jezus de eerstgeborene van God was. Het eerstgeboren kind. Had God nog meer kinderen? Nee, geen goddelijke kinderen. Niet een kind, een zoon van God die mens werd. En toch staat er onder veel broeders. Er staat ook niet de enige geboren, maar de eerstgeborene. Er komen er nog meer. Ze worden allemaal tot kinderen van God aangenomen, geadopteerd als broeders en zusters van deze eerste broeder. Ze hebben dezelfde vader, ze hebben die enezelfde hoge priester die voor hen de dood ingegaan is. En om een kind van God te worden, heeft de Heere hen verordineerd om aan Jezus gelijk te worden, aan zijn beeld gelijkvormig te zijn. Dus vanuit de eeuwige liefde heeft God hen verordineerd, gesteld om in de tijd een kind van God te worden. En wat valt u dan op, als je dat zo leest? De tweede schakel heeft Paulus het meest uitvoerig benoemd. Dat zegt niet altijd wat, maar in dit geval wel, denk ik. Niet dat het het belangrijkste is als we kind van God zijn, dat dat belangrijker is dan vergeving, of dan rechtvaardiging, of dan heiligmaking. Het is allemaal gemeente onmisbaar. Maar Paulus legt nu even uit wat zo'n kind van God is. Die worden gelijkvormig, dat is nog meer dan gelijk, die lijken op, ja die worden gelijk met, gelijkvormig aan het beeld van de Zoon van God. Wat is dat beeld van Christus? Zijn vader eren, of zo u het wilt vanuit de belijdenis, kennis, gerechtigheid en heiligheid, God kennen als een profeet. Mezelf voor God opofferen, maar ook voor God kunnen bestaan als door het werk van die hoge priester, gerechtigheid, heiligheid, mezelf als koning voor God in dienst te stellen, Dat beeld van de Zoon van God, de ambten van Christus, moet een waarde krijgen voor die kerk. Voor die zondaar. Voor die mensen daar in Rome. En als je nog geen kind van God bent vanavond, als ouder of als jongere, dan zou ik je willen wijzen op die hoge priester, wiens bloed ook jou reinigen kan van al je vuile zonden. Op die hoogste profeet die je de weg tot de zaligheid leren wil en kan. En op die eeuwige koning die je verlost uit de macht van de zonde. En we worden, zegt Paulus, als hij ons tot kinderen van God verordineert en ons tot zijn broederen maakt, zijn beeld gelijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Er zijn mensen die zeggen, het is genoeg als God maar in je leven begint. Want wat God begint, dat maakt hij ook af. Ik ben daar niet zo van. Tuurlijk, wat God begint, dat maakt hij af. Maar ik kom er zo aan het eind nog even heel even op terug. Maar het gaat toch ook om dat gelijkvormig te zijn. Geen kind van God buiten Jezus staat hier. Levendmaking, of zo u wilt, wedergeboorte, vernieuwing van het hart, opwekking uit de doden wordt rechtstreeks verbonden aan de Zoon van God. En, dan wordt het nog een keer herhaald, Paulus verbindt de schakels aan elkaar die hij tevoren verordineerd heeft om een kind van God te zijn, van wie hij dat besloten heeft, heeft hij ook geroepen. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, en ook dat wordt verbonden aan de Zoon van God, net als de verkiezing in Christus. Net als het kind van God om het beeld van Christus gelijk te zijn, geroepen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Geroepen tot Christus. Gebracht bij hem. En die hij geroepen heeft, wordt weer een keer herhaald, heeft hij ook gerechtvaardigd. De zonden vergeven. Je kunt toch niet leven met een onverzoende schuld. Daar zul je de eeuwigheid niet mee aan kunnen doen. Ja, je zult de eeuwigheid wel aan kunnen doen, maar dan zul je voor eeuwig bij God vandaan gaan. Gerechtvaardigd. Ik gedenk aan uw zonden niet. Er kunnen veel pastorale moeilijkheden en vragen zijn. Hoe ligt dat nu in mijn leven? Als het nu avondmaal wordt. Geen voorbereidingsdienst, hoewel ik deze in Rotterdam-Zuidweek daar wel voor gebruikt heb. Maar hoe ligt dat nu van binnen? Maar Paulus zegt, ook gerechtvaardigd. Al was maar één druppel van het bloed van Jezus, waarvan Luther zegt het was duizenden werelden schoon. En die hij gerechtvaardigd heeft geen eindstation, maar waar het uiteindelijk om gaat en Paulus beëindigt, in deze machtige apotheose, die heeft hij ook verheerlijkt. Het wordt je heerlijkheid en eer in. Dan legt de Heere de glans op, het bruiloftskleed van Christus heiligheid en van Christus verdiensten. Hier op aarde onvolmaakt en hiernamaals volkomen. Storeloos zonder gestoord te worden, eindeloos zonder einde, vlekkeloos zonder zonde. Ook verheerlijkt. En dan is de cirkel van deze prachtige ketting met 5 gouden schakels rond. Heb je ooit een ketting gezien die je draagt, waarbij het ene eind het andere niet raakt? Nee. Als je ketting afdoet, dan leg je misschien netjes recht neer. Maar je doet hem om, dan raakt de 2 einden in elkaar. En dan gaat als het ware door. Want gemeente, waar de Heere begint in de eeuwigheid, en ik begon er met u bij, van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat eindigt, en het eindigt niet, maar dat komt in de eeuwigheid, hierna. God verheerlijkt zichzelf in zondaren, en hij wordt verheerlijkt in de hemel. En de kerk ontvangt de blijdschap, die dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogsten toppend, dat is die apotheose, die hoge lof aan God, zal stijgen. Een waarschuwing is op haar plaats. Een troost en een nodiging. Een waarschuwing. Zet het niet te veel gemeente in een tijdsorde. Het staat wel in de tijdsorde. Het is ook wel chronologisch gerangschikt. Maar zeg niet, ja, wanneer het ene gebeurd is, dan komt dat andere nog wel een keer. En nu zit ik hier en nu zit ik daar. Paulus zegt ook. 4 maal ook, waarmee die 5 dingen aan elkaar worden verbonden. Je kunt niet 1 van die dingen missen. Zonder verkiezende genade, zonder een kind van God, zonder roeping, zonder vergeving, zonder heiliging en verheerlijking hiernamaals, is het tekort, een waarschuwing. Een troost. Waar hij het goede werk begint, zal hij het ook verheerlijken. En tenslotte een nodiging. Die tot mij komt, de Heer Jezus, die met al deze schakels te maken heeft, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Wij gaan eindigen met dankgebed. Heere, u gaf de verkondiging van het heerlijk en heilig evangelie in het midden van ons. Wilt u er meedoen wat u behaagt? En mag het dan zo zijn dat uw naam op het grootst wordt verheerlijkt en er blijdschap in de hemel zal zijn, grotelijks vanwege uw naam, maar op het diepst zondaren worden vernederd en Satans werk afbreuk wordt gedaan. Mogen we het u bidden, Heere, met de woorden van de catechismus, als het gaat over de bede, dat uw koninkrijk komen, geef dat wij en alle mensen ons hoe langer hoe meer aan u mogen onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verbreek de werken van de duivel en alle heerschappij die zich tegen u verheft. Mitschades alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord worden bedacht, totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang Psalm 27 vers 7. Wacht dan, ja wacht, gelovig wachten, geen afwachten, maar een verwachten. Verlaat u, dat wil eigenlijk zeggen, vlug naar en vertrouw op. Verlaat u op de Heere. Psalm 27, daarvan het laatste, het zevende vers. gemeente, bewaart het woord, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere onze God en gaat daarna allen heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen u.